Welkom allemaal bij de studieavond die we vanavond hebben over de Joodse feesten en wat wij daar als christenen van kunnen leren, wat we daarmee mogen. Sommigen zeggen dat we misschien weer moeten en sommigen zeggen je begint helemaal fout, want je kunt niet spreken over de Joodse feesten, je zou moeten spreken over Gods feesten voor alle tijden. Nou, we hebben Willem uitgenodigd om daar samen met ons de Bijbel in open te doen en zijn visie daarop te geven. En als je vaker op studieavonden bent geweest hier in de gemeente, dan, tenminste elke studieavond die ik zelf heb geleid, begin ik eigenlijk altijd met dezelfde uitspraak. En dat wij de uitspraak, dat is onbijbels, heel onprettig vinden. Dus dat we daar geen gebruik van willen maken. Wij geloven dat het ongelooflijk belangrijk is om één te zijn in hoofdzaken. En daarin valt primair de verlossing door de Heer Jezus in, dat Hij de weg naar de Vader is. En dat je gemeente kunt zijn, dat je gezin van God kunt zijn, waarin je over allerlei onderwerpen daarnaast prima anders mag denken. Dus je mag ook, zoals we hier zitten, ook als leden en ook als gasten, het is prima om anders te denken over hoe wij als christenen om zouden moeten gaan met de Joodse feesten. Maar zullen we elkaar daarin de ruimte geven om er ook iets anders over te mogen denken? We denken één heel duidelijk over de Heer Jezus. En we denken misschien wel verschillend over het onderwerp van vanavond. En ik denk dat het kan en ik denk dat het mag. En dat je toch daarin één gezin zou kunnen zijn. En zou moeten kunnen zijn. Dus dat is waar we altijd even mee starten. Ik denk, ik gooi hem er opnieuw even in. Willem, welkom. Een heel Gronings dagje voor jou vanochtend in Veendam en nu hier in Groningen. Hij praat al Gronings, dus ik weet niet hoe het straks gaat met de tongval. Maar ik wil graag voor jou, maar ook voor ons bidden. Dat we een gezegende avond zullen hebben. Vader in de hemel, ik wil u danken dat we zo samen mogen zijn om na te denken over de feesten die u aan het volk Israël hebt gegeven, die hebt ingesteld. Heer, daar zitten heel veel mooie lessen in. Heer, niet alleen maar in de feesten op zich en wat ze betekenen voor toen en wat ze misschien wel betekenen voor nu. Maar alleen al het feit dat u zoveel feesten hebt ingesteld, toont iets aan van wie u bent. Dat u een God bent die het belangrijk vindt dat we dingen vieren. Dat u een God bent eigenlijk van feest. Als we alle dagen tellen, dan waren ze heel druk met feest vieren. Heer, en dat zegt iets ook over wie u bent en hoe u het leven hebt bedoeld. Dat wij vreugde vinden in al die gedenkstenen die we ook in onze persoonlijke levens te vieren hebben en op te richten hebben. Heer, en ik dank u voor Willem dat we hem hier mogen verwelkomen. En ik bid dat u hem zegent. Ik bid dat u ons zegent. Help ons om daarin ook goed te kunnen verstaan. Heer, en dit zijn typisch van die onderwerpen waarin we als broers en zussen van dezelfde vader toch ook weer heel verschillend kunnen denken. En ik bid dat u ons helpt om daarin ook ruimte te geven aan elkaar, om het ook te kunnen doen. En dat we van elkaar kunnen leren. Dat we vanavond ook mogen leren van Willem en hoe hij daarover denkt en hoe hij daarin het woord ziet van toen voor nu. En dat we ook van elkaar mogen leren. Heer, zo bid ik uw zegen over deze avond. Heer, dat woord en geest weer op een krachtige manier samen zullen komen, ook in de bediening van Willem. We danken u dat u hier bent. We bidden om uw zegen en bescherming in de naam van Jezus. Amen. Willem, mag ik jou uitnodigen?
Goedenavond. Zie je wel, niemand had het gehoord. Wat leuk dat er zoveel mensen gekomen zijn. Het is wel link hoor, want inderdaad, er zijn een aantal onderwerpen waar je hevige ruzies over kan krijgen. Een van is de doop, maar ik zit hier uitsluitend met baptisten, dus dat is helemaal geen punt hier. En een ander is Israël. Ik ben er wel gewend, dus ook dat er met tomaten en eieren gegooid wordt. Alleen doen we één lol, geen rotten. Alleen verse eieren en tomaten. Voor de rest, ik ga een tijdje praten. Totdat jullie op je stoel heen en weer beginnen te schuifelen. En ik begrijp dat de aandacht aan het verslappen is. En daarna wil ik graag, daar heb ik helemaal niet overlegd met Arjan. Ze mogen toch alsjeblieft wel vragen stellen, hè? Zeker. Dus dat zou ook heel mooi zijn. En hoe laat sluiten we af? 11 uur, 12 uur? We zien wel. Kijk, dat heerlijk, heerlijk standpunt. Mooi. Dan laten we ter inleiding iets lezen uit Leviticus 23. Ik ga dat hele hoofdstuk niet lezen, want ik neem aan dat jullie dat aardig kennen. Maar er is één woord dat mij meteen treft. Weet je wat? We lezen één vers. Leviticus 23, vers 1. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Twee versen eigenlijk, vers 1 en 2. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen. De feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Dat vind ik al een prachtig begin. We horen al heel vaak over praten over de Joodse feesten. En dat gebeurt vaak, ik heb het zelf ook wel eens gezegd, onnadenkend. Maar er kan ook iets in zitten bij voorbaat al, nou ja, met die feesten hebben wij niks te maken. Het zijn Joodse feesten en wij, Grunningse Baptisten, hebben daar niks mee te maken. Maar zo is het niet. Anders hadden jullie mij niet uitgenodigd en jullie geloven ook dat we daar wel iets mee te maken hebben, anders waren jullie niet gekomen. Maar wat dan wel? Nou, daarom is dit een mooi begin. Het zijn geen Joodse, het zijn geen Baptistische, het zijn geen christelijke feestdagen. De Heere zegt, het zijn mijn feestdagen. Feesttijden. Dat woord dat je daar hebt in het Hebreeuws, moedim, dat komt van het woord moed, dat betekent eigenlijk alleen maar bepaald. Het zijn bepaalde tijden, vastgestelde tijden. Tijden die elk jaar terugkomen. Het begint al met de Sabbat, dat is even de uitzondering, maar daarna komen al die jaarfeesten. En het zijn feesten van de Heere. En een ander woord in vers 1 dat belangrijk is, dat is samenkomsten zijn het. In Leviticus ligt de nadruk erop bij elk feest dat je bij elkaar komt. Israël is niet een verzameling individualisten en dat geldt trouwens ook voor elke kerkelijke gemeente. We zijn niet een optelsom van individualisme, we zijn samen één familie, één volk. En dat brengen we tot uitdrukking door samen te komen. Er is nog nooit eens een tijd geweest, en denk ik in Nederland, dat er zoveel christenen buiten de kerk waren die nergens meer naartoe gaan. Nog wel christen zijn, maar op de kerk uitgekeken zijn, teleurgesteld zijn of gewoon geen zin meer hebben. Dat is toch wel heel erg jammer. Het samenkomen is heel belangrijk. Je kunt niet vanuit je bed met hour of power genoegen nemen. Daar moet meer aan te pas komen. En dat weten jullie ook, anders had je hier niet. Samenkomst. In Numeri 28 en 29 vind je dezelfde zeven feesttijden. En daar ligt de nadruk op de offers die gebracht moesten worden. En dan vind je in het begin van Numeri 28 hetzelfde woord. Mijn. Maar dan is het mijn feestoffers. Het gaat om de Heere God. Het gaat niet in eerste plaats om Israël. Precies zoals dat in de avondmaalsviering is. Het gaat in de eerste plaats om de Heer Jezus. We komen samen tot zijn gedachtenis. Om aan hem te denken. En niet alleen met je eigen bekering te vieren. Het gaat om hem. Hij is het middelpunt. We verkondigen de dood des Heeren. Het draait om hem. En eigenlijk is het met de doop ook zo. Mag ik even die baptisten eraan herinneren. Je doop is niet een feestje van jou. Je wordt gedoopt tot Christus. Tot zijn dood gedoopt zelfs, Romeinen 6. Maar tot hem. Het gaat om hem. En dat zie je bij de zeven feesttijden ook. En het is natuurlijk niet voor niks dat ze me hebben uitgenodigd op deze avond, in deze periode. Want dit is een drukke periode voor Israël. Er zitten hier een paar, ik ben een beetje benauwd, want er zitten hier een paar enthousiaste vrouwen. Die kennen het hele Hebreeuwse alfabet en hebben daar ook een stand staan. En die hebben al beloofd dat als ik iets verkeerd zeg, dat ze onmiddellijk overeind zullen springen. Ik zie precies waar ze zitten. Ik hou jullie in de gaten. Maar je moet wel even naar hun stand gaan kijken straks. Je herkent die onmiddellijk aan die grote Davidster. Toch? Goed zo. Wat zeg je? Lagai. Aan de gaai. Gaai is levend, ja. Een van jullie had ook zo'n bosje om met lagai eromheen. Ja. Gaai. Ja, daar staat niet lagai, daar staat gaai. Leven, heel goed. Mooi. Dat hebben we dat ook weer afgehandeld. We houden die dames in de gaten. Mochten ze roerig worden, willen dan mensen daaromheen ze een beetje proberen bedwang te houden. Dan hebben we nog het derde hoofdstuk. Dus dat moet je even goed weten. Leviticus 23, Numeri 28 en 29 en Deuteronomium 16. Daar heb je weer een ander accent. Want drie feesten springen eruit. Dat zijn Chagim, een Chag. Dat is een bedevaartsfeest. Een moslim die in Mekka is geweest, dat noem je een Hajj. Hetzelfde woord. Die ge of die je, die kunnen afwisselen. En die eerste letter is eigenlijk precies hetzelfde. Dus Chag, dat is een bedevaartsfeest. Daar heb je er drie van. En bij alle drie, zegt Deuteronomium 16, moest al wat mannelijk is optrekken naar Jeruzalem. Die vrouwen krijgen het bevel niet, want die zijn veel religieuzer en die doen het dus toch wel. Maar die mannen hebben even een stuwtje in de rug nodig. Drie keer in het jaar moeten die mannen optrekken naar Jeruzalem. En dat doe je natuurlijk dan met je hele gezin. En dat is natuurlijk Pesach. Je moet die namen goed leren, want ik ga niet elke keer dat vertalen in het Nederlands. Pesach is verbasterd tot Pasen. Ten tweede, Shavuot. Dat is het Pinksterfeest. Shavuot betekent weken. Of zevens. Na zeven weken. Vanaf de Shabbat, de bijzondere Shabbat. Of zondag in de Paasweek, zeven weken later. Is het Shavuot. Dat betekent wekenfeest. En wij noemen dat Pinksteren. En Pinksteren is de verbastering van het Griekse woord vijftigste. Want zeven weken, dat is 49 dagen. De vijftigste dag is de feestdag. Dat is de tweede gelegenheid. Dat was eigenlijk alle twee in het voorjaar. En de derde keer is, dames. Kijk eens, ze zijn er helemaal bij. Sukkot. Sukka betekent hut of tent. En Sukkot is het meervoud. Dat betekent, wij noemen dat het loofhuttenfeest. Chag HaSukkot is er voluit. Feest van de loofhutten. Loofhuttenfeest. Nou, het is bijna loofhuttenfeest. Want afgelopen week was het Joods nieuwjaar. Dat is even lastig. Jullie moeten even rechtop gaan zitten, want dit is eventjes lastig. Want als je dan kijkt in Leviticus 23, dan staat daar de eerste dag van de zevende maand. En er staat helemaal niet dat het Joods nieuwjaar was. Dat heet Yom Teruah. Dat is de dag van het bazuingeschal. Maar dat is de godsdienstige kalender. Die begint met de lentemaand. Dat had God zo ingesteld. Die eerste maand van Pesach, dat moest de eerste maand van het jaar worden. Maar de Joden hielden stiekem ook vast aan die oude kalender. Die begon met wat we dan nu de zevende maand noemen. Dit is op de burgerlijke kalender de eerste maand. Dus kun je nog volhouden. Dus de eerste dag van die zevende maand is in het burgerlijk jaar. De eerste dag van de eerste maand. Dat is dus nieuwjaar. Rosh Hashanah. Rosh betekent begin. Shana betekent jaar. Begin van het jaar. Wat zeg je? Het begint zo, het begint zo. Luister, zuster. Rosh betekent hoofd. Rosh betekent ook begin. Het eerste vers van de Bijbel zegt... Ik moet ze nog geen Hebreeuws bij brengen hier vandaan. Het eerste vers van de Bijbel zegt... Bereshit, toch? Dat reshit, dat is begin. Is precies. Dit wordt nog een leuke avond, Arjan. Met die dames erbij. Reshit komt van hetzelfde woord. Dus Rosh kan ook betekenen begin. Nou, niet zo moeilijk doen hoor. Begin van het jaar. Als ik zeg hoofd van het jaar, dan denken ze, dat snappen ze niet. Denken ze hoofd van de kaasafdeling of zo. Goed. Dus dit is een heel belangrijk, de drukste maand voor Israël. Want met Rosh Hashanah beginnen 10 dagen en die heten? In het Hebreeuws? Nee, af. Je bent af. Dat zijn de Yamim Noraim. De Yamim Noraim, Yamim komt van Yom, dag. Denk maar aan Yom Kippur, verzoeningsdag. De Yamim Noraim, dat zijn de ontzagwekkende dagen. Of zoals zij zegt, de schrikwekkende dagen. Waarom? Je begint het jaar met je te bezinnen. Want over 10 dagen is het Yom Kippur. Eigenlijk Yom HaKippurim, de grote verzoendag. En als je een grote verzoendag hebt, God gaat dan door middel van het offer de zonde van het volk wegnemen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Het is in de Bijbel een principe dat God zonde wel wil vergeven, maar dan moet er ook belijdenis plaatsvinden. Vandaar dat Israël 10 dagen nadenkt over zijn zonde. Het zijn dagen van verootmoediging. Daar zijn een heleboel legenden omheen, maar dat gaan we niet allemaal vertellen, want dat duurt veel te lang. Dan ben ik al uit mijn tijd met alleen de beschrijvingen van die feesten. Maar Yom Kippur, grote verzoendag, dat is niet de treurigste dag van het jaar. Wat is de treurigste dag van het jaar? De negende van de maand af. Juist precies. Dat is de dag waarop de val van de tempel wordt herdacht. Dat valt meestal zo in augustus. Maar dit is wel de ernstigste dag van het jaar. Kan God weer een jaar verder met zijn volk? Dat is niet omdat ze zo braaf zijn of omdat hij met de hand over zijn hart strijkt, maar dat is... Om grond van het offer. Dat ligt nu een beetje moeilijk, want Israël heeft geen tempel, dus ook geen offers, maar dat laten we ook maar even terzijde. Op grond van het offer kan God weer met hen verder. En als dan Yom Kippur geweest is, dan is het hard werken, want dan heb je nog 5 dagen om je loofhut in elkaar te timmeren. Ik ben 2 keer in Jeruzalem geweest. In de periode van het loofhuttenfeest, dan zie je dus overal die mannen druk in de weer om een loofhut te maken. Dat is niet zo simpel. Je moet eigenlijk geen timmerman zijn, want dan wordt hij veel te mooi. Hij moet wankel zijn, je moet dan kunnen schudden zodat hij omvalt, bij wijze van spreken. Er moeten reten in het dak zitten, je moet iets van de sterrenhemel kunnen zien. En een beetje Jood gaat natuurlijk ook in die loofhut slapen. Ik vroeg aan een orthodoxe Jood, als het nou giet, dan gaat hij er binnen. Je moet er ook niet te moeilijk over doen, niet al te wettisch. Maar hey, bij voorkeur slaapt hij er ook in. Wij aten daar, mijn vrouw en ik waren bij hem op bezoek, een rabbijn. En we zaten, het was een heel klein fletje, klein. Maar die zijn dan zo gemaakt dat je een balkonnetje hebt. Dat steekt dan een meter uit. En dan kun je precies die loofhut bouwen. Dus we staan met z'n vier braaf op een rijtje onder die loofhut. Geweldig. En het loofhut is in het Bijbel het feest bij uitstek. Ten eerste gewoon omdat het een soort dankweek voor het gewas is. De gereformeerden onder jullie weten dat nog, een dankdag voor het gewas. En aan het begin van het jaar heb je een wasdag voor het gebit. Biddag voor het gewas. En dat heb je daar eigenlijk ook, want die week, die Sukkot eindigt met een achtste dag. Shemini Atzeret. En dat is eigenlijk alweer, en dan moet ik het goed zeggen. Ik zeg het zo vaak verkeerd. Een biddag voor het gewas, voor de nieuwe oogst. En dan heb je nog een dag erachteraan, de negende dag. En dat is... Ja, er zijn wel kenners, hè, die dames. Hè? Simchat Torah, de vreugde der wet. Nou, daar kun je een goede preek over houden, Arjan. De wet heeft voor heel veel evangelische mensen... We zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dus je weet helemaal niks van de vreugde der wet. Gereformeerden nog wel, die snappen dat nog wel. Elke zondag lezen ze de 10 geboden, zitten ze ook allemaal zo blij te kijken. Maar de vreugde der wet. Dan dansen ze met de Torah-rollen. Al die mannetjes in hun zwarte kleren... Die dan allemaal dansen met de Torah of gewoon enorme vreugde. Dus het is een drukke tijd. En dat is deze periode. Dan is de hele tijd niks. Ja, later is dat Purimfeest is er gezet. En toen ook nog eens een keer het Chanukahfeest natuurlijk. Dat vind je dan nog wel in de Bijbel. Nou, dit is even een vraag voor gevorderden. Er is maar één keer in de Bijbel dat er naar het Chanukahfeest gewezen wordt. Ja, daar zitten jullie nou, hè. Eén keer. En notabene in het Nieuwe Testament, Johannes 10. Er staat er even zo tussen de neus en lippen door, dat was het feest van de tempelwijding. Dat is Chanukka. Het was winter, het was koud. En dan gaat het over de achtergrond van het gesprek dat de Heer Jezus daar voert. En dan pas is het dan in het voorjaar weer natuurlijk Pesach. Nou is de titel voor vanavond, een christen en de feesten. Maar ik zou eerst ook willen zeggen, Christus en de feesten. Die eerste drie feesten hebben eigenlijk allemaal te maken met de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Ze hebben ook landbouwkundige betekenis voor Israël, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Wat ik eigenlijk nog wel voordat ik het over de Heer Jezus heb wel wil zeggen is, het zijn natuurlijk ook gedenkdagen. Dat is heel belangrijk. Dat zijn onze vier dagen ook. Als wij kerstmis vieren, dan denken we aan de geboorte van Christus. Als je je verjaardag viert, dan denk je aan je geboorte. Daar weet je wel niks meer van, maar toch je... Viert je geboorte. Als je 50 jaar getrouwd bent, dan vier je dat je 50 jaar geleden met elkaar in het huwelijk bent getreden. Nou, dat is met Israël ook zo. Bij Pesach denk je terug aan de verlossing uit Egypte. Shavuot was oorspronkelijk alleen maar een oogstfeest voor de tarweoogst. Maar toen ze niet meer in het land waren, verschoof de betekenis. Men realiseerde zich dat het precies samenviel, hadden de rabbijnen uitgerekend, met de tijd dat God op de Sinaï de wet gaf. Dus het is het feest van de wetgeving geworden. Ook een historische gebeurtenis. En Sukkot, het derde grote feest, bedevaartsfeest, daar wordt gedacht aan het feit dat ze 40 dagen lang in tenten gewoond hadden tijdens de woestijnreis. Maar ook dat ze in het beloofde land hadden mogen aankomen. Dus die drie grote gebeurtenissen, uittocht, woestijnreis, Sinaï, intocht, dat zit allemaal in die feesten opgesloten. Maar de feesten van nu, in de herfst, die wijzen eigenlijk vooruit naar Christus' tweede komst. Wat die eerste komst betreft, Pesach, dat denken we aan het Pesach-lam, paaslam. Paulus zegt in 1 Korinthe 5, vers 8, ook ons paascha, zo staat het letterlijk, ook ons paascha is geslacht, Christus. En meteen doet hij erachteraan matzot. Dat betekent ongezuurde broden. Het is de week van Matzot. Van de ongezuurde broden. Want Paulus zegt, laten we dat feest vieren. Niet met zuurdesem. Maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Op Pesach, op de sederavond waar Pesach gevierd wordt, volgt een hele week van Matzot. Het feest vieren in het licht van Pasen. Het feest vieren wat je eigenlijk je hele leven doet. Niet meer met slechtheid en boosheid, maar ongezuurd. Dat wil zeggen, de onreinheid is uit je leven weggedaan. En dan in die paasweek gebeurt er iets heel belangrijks. En dat is Yom HaBikurim. Dat betekent de dag van de eerstelingen. Dat is de eerstelingen van de gerstenoogst. Die is weken eerder rijp dan de tarweoogst. Dus als die gerst maar enigszins rijp is, dan wordt die eerste schoof van het land gehaald en die wordt plechtig aangeboden. Dat gebeurt daags na de Sabbat. En dat is meningsverschil over welke Sabbat dat nou is. De christenen, net als de Sadduceeën, interessant, die hebben gezegd dat is de letterlijke Sabbat die in de paasweek viel. Dus bij hen valt Yom HaBikurim elk jaar op een zondag. Dat is natuurlijk mooi, want precies 7 weken later is het weer zondag. Je begint met Yom HaBikurim te tellen. Hoe heet die telling? Jawel. Sinneraar, ik wist wel dat je het wist. De Omertelling. Omer, dat is die garve. Die schoof van de gerstoogst. En dan tellen ze elke keer een dag erbij. Tot ze bij de 50ste dag aankomen. Dus die eerste dag, die tel je al als nummer 1. En dan tel je door en dan ben je over 7 weken opnieuw op een zondag ben je bij de 50ste dag. De Pinksterdag. Het feest van de wetgeving, maar ook het feest van de uitstorting van de Heilige Geest voor ons. Daar kun je alweer een hele preek over houden, Arjan. Wat is nou het verband tussen aan de ene kant de wetgeving waar Israël aan denkt met Shavuot, en aan de andere kant de Heilige Geest waar wij aan denken. Nou, om je alvast een beetje op weg te helpen, dat kun je dan in die preek later uitwerken, noem je Romeinen 8 vers 4. Want wat de Heilige Geest doet in ons, is de rechtvaardige eis van Gods wet vervullen. Dat doet de Heilige Geest in ons. Is dat niet mooi? Dus zo gek was dat van die gereformeerden nog niet, dat ze elke week de wet voorlazen. En daar zo blij mee keken, want ze wisten dat hoeven wij niet te doen, dat doet de Heilige Geest in ons. Dus er is een heel diep verband tussen die wetgeving, vandaar vreugde de wet, ga je dan ook beter snappen. De wetgeving en de uitstorting van de Heilige Geest. Want als de Heer Jezus zegt, jullie moeten mijn geboden doen, dan weten wij dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Dus als je die drie feesten op een rijtje zet, Pesach, Yom HaBikurim en Shavuot, dan heb je de sterven van de Heer Jezus als het paaslam. De dag van de eersteling is de dag van zijn opstanding. Hij is de eersteling uit de doden. En dan heb je de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Precies 7 weken later. Daarom zei ik, die eerste feesten hebben te maken met de eerste komst van Christus in de wereld. Die tweede serie feesten heeft te maken met zijn wederkomst. Je zou kunnen zeggen, die shofar die geblazen wordt met Rosh Hashanah, met het Joodse nieuwjaar, dat is als het ware, aan de ene kant is dat een ramshoorn die geblazen wordt ter verootmoediging. Ga nadenken, maar het is ook een hoorn die aankondigt de geweldige gebeurtenissen van deze feestmaand. En ik vind het altijd heerlijk, als ik er toe iets van mag meevieren, of als ik in een Messiaanse gemeente mag preken, waar ik dan die dingen ook nader voor hen mag uitleggen. Dat is altijd heerlijk om te doen. Maar daar kom ik zo nog wel op terug, want uiteindelijk moeten we terug naar de vraag, wat heeft een christen daar nou allemaal mee te maken? Dus dit is allemaal nog inleiding, de eigenlijke toespraak begint dus nog zo. Maar dit is allemaal de inleiding. Ik moet eerst al even weten waar we het over hebben als we het over die feesten hebben, nietwaar? En ik geef u al meteen aan dat ze betrekking hebben op de Heer Jezus. Want bijvoorbeeld, wat heeft Yom Kippur met de toekomst te maken? Je zou eerder denken, de grote verzoendag, dat herinnert aan het kruis. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat weten u en ik. Voor de gemiddelde Jood is dat nog een verborgenheid. De hoge priester is nog in het heiligdom. Hij zit daar aan Gods rechterhand. Wij weten dat hij het bloed al gesprenkeld heeft op die hemelse ark, als het ware. Dat bloed is al verschenen voor Gods aangezicht, dat weten wij. Maar een Jood wist nooit of Yom Kippur een succes geworden was, zolang de hoge priester niet terug was uit het heiligdom. Eeuwenlang hebben ze zelfs een touw om zijn enkel gebonden, want ze dachten, als hij toch door de toren van God neergeslagen wordt in het heiligdom, dan kunnen wij er niet uithalen, want dan mogen wij niet komen. Dus dan konden ze maar dat touw naar buiten trekken. Dat is wat. En dat is wat met Israël ook aan de hand is. De Heer Jezus is nog niet teruggekomen uit het heiligdom. Als hij straks zal verschijnen, dan zal dat een massale bekering onder Israël teweeg brengen. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Ze zullen, net als Jozef zal zeggen, ik ben Jozef, leef mijn vader nog. Zo zal hij zich aan zijn eigen volk openbaren. Dat is de dag waarop Romeinen 11 vers 26 in vervulling gaat. Dan zal geheel Israël behouden worden. Wat dat geheel nou betekent, dat is nou weer een moeilijkheid. Maar je ziet het heeft allemaal met de toekomst te maken. En dan krijg je Sukkot. Dat is de heenwijzing naar het Messiaanse vrederijk. Sukkot is de grote oogstfeest. Er zijn ook de druiven en de olijven zijn binnen. De hele oogst is dan klaar. En het Messiaanse vrederijk is ook één groot oogstfeest. Waarbij de oogst uit Israël, maar ook uit de volkeren eindelijk helemaal zal zijn binnengebracht. En dan zullen de volkeren optrekken naar Jeruzalem, zegt Jesaja 2, om daar de Torah te leren. Oh, pardon, dat was ik. Dat zal wat wezen, vooral voor al die christenen die zeggen, wij hebben met die Torah niks te maken. Nou, dat denken jullie niet, anders hadden jullie me niet uitgenodigd. Nou, dan komt dus de eigenlijke preek. Wat hebben wij met die Torah te maken? Ik ben een ijverig gebruiker van de social media. En af en toe kijk ik ook wat ze eronder schrijven. Dat is meestal niet zo opbeurend. Want het is een van de manieren waarop een christen het beste kan laten zien dat het vlees nog in hem woont. Dus, maar af en toe krijg je dan toch leuke reacties. En iemand schreef ook, wij hebben met die hele wet niks meer te maken. Die is afgeschaft in Christus, je hoort er ook niks meer over het Nieuwe Testament. Nou, dat zijn drie blunders bij elkaar. Maar hij is er nou niet bij, dus ik kan het vrijelijk zeggen. Maar in eerste plaats, die werden dus helemaal niet afgeschaft. Wat heb je dan gelezen? We lezen Matthäus 5 vers 7, die dat de Heer Jezus zegt. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, die Torah. Ik ben gekomen om de Torah te vervullen. Hij is de zin, de inhoud, de betekenis, het doel van de Torah. Als er staat in Romeinen 10, Christus is het einde der wet, dan denken de mensen, ah, dus in hem is de wet ten einde gekomen. Zo geven sommige vertalingen het ook weer. Nee, het betekent Christus is de zin, de doel, de inhoud van de wet. Om hem gaat het. Hij is de vervulling van de wet. Maar die wet is nooit afgeschaft. En als je die hoort daarna nooit meer over die feesten in de vroege christelijke kerk, weer fout. Je ziet meermalen bij Paulus reizen dat hij verlangen heeft om op tijd in Jeruzalem te zijn met het Pinksterfeest. Dat heeft niks te maken met ons Pinksterfeest, dat bestond er helemaal niet. Dat was eeuwen later bedacht. Dat was het Joodse Pinksterfeest. Hij wou op tijd in Jeruzalem zijn, als het feest was. Want in feite moest elke Jood optrekken met het Pinksterfeest naar Jeruzalem. En een andere keer lezen we, bij de schipbreuk, daar lezen we dat ze toch uitvoeren, want de vaste was al voorbij. Ah, dus ze rekenden naar de vaste, dat was de tijd naar Yom Kippur toe, naar de grote verzoendag. Nou, dan is het al herfst, dan is het al riskant om uit te varen. Maar de sleutel die voor mij enorm veel betekenis heeft gehad, was als Paulus in Handelingen 28 aankomt in Jeruzalem, dan spreekt hij met de leiders van de Joden. En dan zegt hij dit. En wil al die mensen die denken dat wij met de wet niks meer te maken hebben, en Paulus ook niet meer, wil ik dat even goed in hun oren knopen, allemaal wakker worden, even luisteren nu. Paulus zegt, ik heb mijn hele leven de Torah onderhouden en, zegt hij erbij, in één vertaling, anderen kunt iets anders hebben, de voorvaderlijke gebruik. Dus ook wat de orthodoxen, wat de rabbijnen zouden we nu zeggen, daarbij allemaal hadden geleerd over de precieze toepassing en uitwerking van die geboden. Hier zegt Paulus, ik heb altijd mij beijverd om de Torah te houden. Dat zegt hij nadat hij al jaren christen is geworden. En eigenlijk is dat een gevaarlijke uitspraak om te zeggen, Paulus is een christen geworden. Er zijn nog steeds mensen die denken, de Heer Jezus is in deze wereld gekomen om een godsdienst te stichten. Hij is een godsdienststichter. Hij is de stichter van het christendom. Dat is zo misleidend en zo verwarrend. Het slaat nergens op. Hij heeft helemaal niks gesticht. Hij was de Messias van Israël, waar Israël eeuwen naar uitgekeken heeft. Hij vervulde de profetieën. Hij was er, zoals Romeinen 15 dat zo mooi zegt, hij was gekomen om de belofte die God in Israël had gedaan te vervullen. Hij heeft niks, geen nieuwe godsdienst gesticht. Hij kwam er om Israël zijn vervulling te geven. Het Jodendom zijn vervulling te geven. Hij was er letterlijk om de wet te vervullen. Dat het gros van Israël dat toen niet heeft willen accepteren, dat is vers 2. Maar er zat nog een tweede ding bij. Hij kwam ook, want hij was te groot om tot Israël beperkt te blijven. Hij kwam ook om de zegen, het evangelie van God uit te laten gaan naar alle volken. Daar komen wij in beeld. En toen zijn ze uitgezworven in alle richtingen. Noord-Nederland was wel ontzettend hardnekkig om te bekeren. Jullie weten de grens. Toen Willy Brod in Nederland aankwam in mijn stad, Utrecht. Toen liep daar ook zo'n beetje de grens. Ten zuiden had je de keurige mensen die al christen waren. En ten noorden ervan had je de woeste barbaren. De Friesen, de Grunningers en de Drenten en al die volk meer. Dat heeft nog een hele tijd geduurd voordat jullie ook onder het evangelie door waren gegaan. Maar het is gelukt, kijk maar. En er is niks boven Groningen, dus ze zijn ook nooit hoger gegaan dan dat. Tot aan het Waard zijn ze gegaan. Van Grunning tot aan het Waard. En is hier ook gekomen. Dat is mooi. Ja, die Willy Brod is wel een bijzonder figuur. Maar daar gaan we het ook niet over hebben. En sommigen hebben zich hoog naar het noorden gewaagd. Bonifatius. Maar dat wil ik allemaal niet opraken. Dat is allemaal pijnlijk. Maar het is goed gekomen met jullie. Het is goed gekomen. Daar kwam de Heer Jezus ook voor. Maar hij kwam niet om het godsdienst te stichten. Als tegen Paulus had gezegd. Christen, ja, dat had hij wel begrepen. Want koning Agrippa zegt ook tegen hem. Je beweegt mij bijna om een christen te zijn. Maar als je met christen bedoelt iets anders dan een Jood die zijn Messias heeft gevoeld. Als je dat ermee bedoelt, dan geef je de indruk dat het een nieuw soort godsdienst is. En dat is een van de redenen waarom orthodoxe Joden zoveel moeite mee hebben om de Heer Jezus te accepteren. Dat is onze schuld gedeeltelijk. Ook zijn eigen schuld, als hij beter nadenkt, zou hij het ook kunnen snappen. Maar het is ook onze schuld. We hebben hem jaren en jaren het idee gegeven, als hij een christen wil worden, als hij de Heer Jezus gaat geloven, dan moet hij het Jodendom verlaten, dan moet hij overgaan naar de christelijke kerk. Zo was het natuurlijk ook eeuwenlang. Eeuwenlang was het zo, als een Jood in de Heer Jezus ging geloven, dan moest hij alles wat Jood was afzweren. Radicaal. En dat is tot in de 20e eeuw ook in Nederland zo geweest. Als Abraham Kuyper schrijft, we moeten de evangelie verkondigen aan de Joden, dan bedoelde hij, ze moeten allemaal gereformeerd worden. En vanuit zijn standpunt kan ik dat ook wel begrijpen. En dat duurde een hele tijd. Ik heb er ook moeite mee gehad. Toen ik dat voor het eerst tegenkwam, een jaar of 40 geleden. Had ik ook wel moeite mee. Dat er mensen waren, Joodse mensen, die geloofden in de Heer Jezus. En ze geloofden in hem als hun Messias, als hun verlosser, als hun Heer. Maar ze wilden zich geen christenen noemen. En ze noemden ook hem ook niet Jezus, ze noemden hem Yeshua. Beide zijn gevoelsmatig. Ik bedoel, als Agrippa zegt, u beweegt me, en was een Jood, bij wijn om een christen te zijn, dan zie je, het was helemaal geen schande. Een christen betekent gewoon een Jood die Jezus heeft leren aanvaarden als de Messias. That's all. Maar nu niet meer. Vandaag betekent dat voor een Jood, tenminste dat denkt hij, ik moet het Jodendom verlaten en ik moet overgaan naar een andere afgrond. Godsdienst. Dat nooit. Dat nooit. Ten tweede, als we nu komen tot de vraag, wat moet een christen nou met de Joodse feesten? Dan is het eerste wat ik zou willen vragen. Hebt u het over een Joodse Jezusgelovige of over een heidense Jezusgelovige uit de niet-Joodse volkeren? Dat maakt een enorm verschil. Persoonlijk ben ik tot het inzicht gekomen dat een Joodse gelovige die Joodse feesten ook behoort te onderhouden. Hij staat onder de Torah en hij is er nooit onder vandaan gekomen. Hij komt er ook nooit onder vandaan. In het Messiaanse Vrederijk, dat zal komen, zal de Torah zelfs aan alle volkeren geleerd worden. De hele wereld viert dan, zal de Torah onderhouden en de Joodse feesten in acht nemen. Die zijn dan uitgebreid tot de andere volkeren. Maar een Jood moet dat dus doen. Alleen, wij zitten in een andere positie. En dat is heel duidelijk geworden door Handelingen 15. Dus, als iemand een Messiaanse Jood mij vraagt, moet ik de feest houden, zeg je. Alleen ik zeg, ik kan makkelijk praten, want ik ben geen Jood. Dus ik wil jou niks opleggen. Maar als je het mij vraagt, eerlijk gevraagd, ja, dan zeg ik, ja, natuurlijk, ik ben een Jood. Er is niks aan veranderd. Je bent nog steeds onder de Torah. Je bent nog steeds gehouden alle 613 geboden te vervullen. Alleen je hebt nu de Heilige Geest ontvangen, gefeliciteerd. Je kent nu Yeshua als de vervulling en de zin van de Torah. Dus het studeren van de Torah is veel leuker en spannender geworden. Maar natuurlijk, je bent onder de Torah. En als hij aan mij vraagt, en ik dan? Dan zeg ik, wacht even, Handelingen 15. Oeh, jongens, Handelingen 5. Dat was natuurlijk een probleem. Er kwamen steeds meer gelovigen uit de volkerenwereld. Wat moeten we daarmee doen? Tot dusver was het altijd zo geweest als een heiden, een niet-jood. Een heiden zeggen een raar woord natuurlijk. Hè? Als een niet-jood tot geloof kwam in het jodendom. Dat is voor de komst van de Heer Jezus. Als hij de God van Israël lief kreeg en hij zei ik wil ook een jood worden. Dan moest hij als die man was besneden worden. Hij moest gedoopt worden. En dan werd hij toegelaten tot het jodendom. En dan moest hij alle geboden leren onderhouden. Hij werd gewoon een jood, net als de rest. En toen kwamen er heel veel mensen tot geloof. En Paulus zei, jullie alleen met de geloof in de Heer Jezus en jullie zullen behouden worden. En toen waren de mensen zeggen, wacht even, wacht even, zeggen ze in Brabant. Wacht even, dat gaat zomaar niet. Het is eeuwenlang zo geweest, als je tot bekering komt, dan moet je ook al die Joodse wetten leren onderhouden. Daar hebben we Handelingen 15 voor. En daar werd gezegd, wij gaan dat die mensen uit de volkerenwereld niet opleggen. We gaan van hen geen Joodjes maken. Betekent dan dat zij met het jodendom niks te maken hebben? Dat is dan weer het andere uiterste. Dat is eigenlijk een beetje de spanning van dit hele onderwerp. Dat is dan weer het andere uiterste. Daar hebben we genoeg van gehad. Dat mensen die zeiden, we hebben met het jodendom niks te maken. We hebben met de joden niks te maken. Ik hoor dat ook evangelische predikers wel zeggen. Ik noem geen namen, maar die ook zeggen van, Israël, dat heb ik niks mee. Dat zegt me niks. Ik zeg nou, jouw heer en heiland was wel een jood. En hij heeft zijn hele leven als een jood geleefd. En dus daar zeg je nogal wat. Is dat nog allemaal maar van geen betekenis? En het is heel mooi, in Handelingen 15 zegt Jacobus ook, een woord dat voor velerlei uitleg vatbaar is, maar in elk geval is het de moeite waard om het te noemen. Hij zegt, maak je over Mozes maar geen zorgen. Overal zijn er synagogen waar Mozes gelezen wordt en uitgelegd wordt. Met andere woorden, er wordt niet tot die christenen gezegd, jullie hebben met het jodendom niks te maken. Vanmorgen in Veendam heb ik gezegd, het is moeilijk hoor, want evangelische mensen lezen meestal alleen maar het Nieuwe Testament. Is dat hier ook zo, Jan? Helemaal niet. Dat vind ik zo jammer. Als hij het eerst over de schrift heeft, dan bedoelt hij het Oude Testament. Wat wij het Oude Testament noemen. Dat is voor hem de schrift. Het Nieuwe Testament is het geïnspireerde commentaar erop. Maar voor hem was de schrift het Oude Testament. En Torah heeft soms die breedste betekenis van het hele Oude Testament. Dus als iemand tegen mij zegt, hebben wij wat met de Joodse feesten te maken? Dan zeg ik, je bent niet zoals een Jood verplicht ze te houden. Maar je kunt je ook niet permitteren om ze te negeren. Ze behoren tot het geopenbaarde woord van God. Het zijn geen Joodse feesten, het zijn Bijbelse feesten. En alles wat er in de Bijbel staat is voor ons interessant. Al was het alleen al om het feit dat alles wat er in de Torah staat verwijst naar de Heer Jezus. En daar ben ik al begonnen toen ik het over die feesten had. Niet alleen maar hun Joodse kant te laten zien. Het zijn landbouwfeesten. Maar toen ze verstrooid werden ging dat aspect naar de achtergrond. Want dan hadden ze geen landbouw meer. En toen kwamen die herdenkingsaspecten naar voren. En ook dat aspect van de wetgeving enzovoort. Maar die feesten bleven in ere. Ook al ging dat landbouwkarakter naar de achtergrond. Nou, en dan zeg je als christen, hé, in het licht van het Nieuwe Testament, wat is dat bijzonder? Ik heb het al van de eerste drie feesten gezegd. Maar de dag van het bezuinigenschal, dus Rosh Hashanah. Zeg, de aankondiging van de grote eindtijd. Yom Kippur is de dag dat de Heer Jezus uit het heiligdom terugkomt. En ook het Joodse volk zal weten, het werk is volbracht. God heeft het offer aangenomen. Onze zonden zijn weggedaan. En dan breekt voor deze hele wereld, maar Israël zal het middelpunt zijn, Yom Kippur, of Sukkot, het loofhuttenfeest. En daarom zeg ik wel tegen christenen, en dat heb ik eigenlijk van Messiaanse joden geleerd, want die hebben natuurlijk ook onderling grote meningsverschillen. Het zijn net mensen, hè, die Messiaanse joden. Met andere woorden, ik kan minstens 6 verschillende typen bij hen onderscheiden. Dus deze dames hier, ik ken ze verder niet, maar die, waarschijnlijk zitten die in een van die 6 verschillende richtingen. En die zijn er dus onderling ook lang niet over eens. 3 daarvan zou ik eigenlijk niet eens Messiaanse Joden willen noemen, zou ik liever noemen Hebreeuwse christenen. Je hebt Joodse Lutheranen, Joodse gereformeerden, Joodse katholieken, Joodse orthodoxen. Dat zijn eigenlijk geen Messiaanse Joden, dat zijn Hebreeuwse christenen. Die hebben zich aangesloten bij de bestaande christelijke gemeenschap. En die volgen dus ook al die gewoonten. Oké, dat moeten ze zelf weten. Maar ook die Messiaanse Joden, die variëren van heel sterk van over de vraag, moeten wij bijvoorbeeld de Talmud onderhouden? De Talmud is in de eeuwen daarna samengesteld en op schrift gesteld. Daarin wordt zeer uitvoerig beschreven hoe de wetten moeten worden toegepast. Nou, Messiaanse Joden hebben meningsverschil over, moeten we ons daaraan houden, ja of nee? En er zijn er die doen dat, tot op de letter. Daar ben ik ook geweest, ik heb al die groeperingen in Israël bezocht. En er zijn ook anderen die zeggen, nee, dat hoeft helemaal niet. Wij houden ons alleen aan de Torah. Nou, daar kun je dus verschillende meningen over hebben. Dan moeten wij ons eigenlijk maar een beetje buiten houden. Sorry. Ja, dat is staat een beetje ver. Dankjewel, Arjan. Je bent een goed begrip hier. Nog één graag. Maar ik kan nergens neerzetten. Ja, maar dat is... Oh, wacht even. Arjan regelt dat. Dat is een Drent. Dat is weer een nieuwe variant. Oh, geweldig. Kerel. Dat is het helemaal. Het gaat hier allemaal op rolletjes. Ja. Dankjewel, dankjewel. Dus die Messiaanse Joden zijn het daar onderling ook niet precies over eens. Maar één richting waar ik zelf me ook wel happy bij voel, want dat gaat over ons. En dat geldt niet voor al die richtingen die het meest rabbinaal zijn, het meest talmoedische Messiaanse Joden. Die hebben eigenlijk ook niet zo verschrikkelijk veel interesse in ons. Wij doen ons eigen ding, ze weten wel, we horen allemaal bij het ene lichaam van Christus. Maar hun manier van geloofsbeleving is dus eigenlijk heel sterk orthodox-joods. Als je in hun synagoge komt en een orthodoxe jood komt voorbij en die stapt daar naar binnen, die merkt eerst helemaal geen verschil. Pas bij de preek dan hoort hij ineens, en dan rent hij gillend naar buiten. Maar tot op dat moment heeft hij niks bijzonders gemerkt. Het is geen verschil. Terwijl anderen, ik heb in andere gemeenten geweest in Israël, dat zijn het evangelische gemeenten. Ze komen dan op Shabbat samen, dat is een verschil. En ze zingen Hebreeuwse liedjes, maar voor de rest zijn het net evangelische gemeenten. Dus ook daar heb je een heel groot verschil voor mee. Maar ik was aan het zeggen, de richting waar ik me heel erg bij thuis voel, dat zijn de Messiaanse Joden die zeggen, jullie gelovigen uit de volken hoeven die feesten niet te vieren, maar het mag wel. Kijk, waar je moet voor oppassen, het zijn twee richtingen. Die eerste richting wordt steeds dunner, die tweede richting die wordt steeds talrijker. Die eerste richting, dat is die van de vervangingstheologie. En ik las pas geleden een leuke uitspraak. Die vervangingstheologie moet zo langzamerhand vervangen worden. Dat vond ik wel een aardig. Vervangingstheologie betekent, wij zijn de kerk. En Israël heeft daarmee afgedaan. Israël was de kerk in het Oude Testament. Die is de kant geschoven. Er is een nieuwe kerk voor in de plaats gekomen. En als Israël dus aan het heil wil deel hebben, dan moeten ze gewoon toetreden tot de kerk. Dat zullen jullie leuk vinden. Ik heb ooit een vriend gehad. Gereformeerd vrijgemaakt. Maar van Joodse afkomst. En ik sprak een keer met hem. Want toen was hij nog zeer gereformeerd. Wat hij daar nou van vond, van die Messiaanse Joden. Nou, hij begon me toch een tirade af te steken. Maar geleidelijk aan, mede dankzij zijn vrouw. Dat is zo goed als je een verstandige vrouw hebt. Hè? Wie heeft hier een verstandige vrouw in de zaal? Ja, die vrouw zit tegen haarje, hè. Ja, je hebt weinig keus. Ik heb ook een heel verstandige vrouw, ja. En die heeft gezegd, je moet eens wat meer over je Joodse wortels gaan nadenken. Dat is een hele lange strijd geworden, ik zal het heel kort vertellen. Maar uiteindelijk is hij weggegaan uit de kerk en heeft zich aangesloten bij Messias Blijvende Gemeenschap. Ik dacht, ik moet hem er toch één keer nog aan herinneren, aan dat gesprek. En intussen heeft hij al lang Aliyah gemaakt, zoals dat heet. Hij woont al lang in Israël. Hij was iemand die zijn Joodse wortels ontdekte. En dat juich ik alleen maar toe. De tijd dat de Isaac da Costa's en hoe ze allemaal nog meer mochten heten, allemaal tot geloof kwamen, dat is geweldig. En dan opgenomen werden in de kerk en al hun Joods zijn moesten verliezen. Die tijd is gelukkig voorbij. Het hoeft niet meer. Het mag, ik moet als mensen per se zo willen doen. Oké, wie zijn wij? Als het maar niet onder dwang gebeurt. Onder dwang gebeurt. Daar moet ik nog één voorbeeld van vertellen. In Spanje heb je de tijd van de Inquisitie gehad. Dat is een van de dingen waaraan Spanjaarden niet graag herinnerd willen worden. Aan de burgeroorlog met Franco willen ze ook niet herinnerd worden, maar hieraan ook niet. Die inquisitie die gold niet voor de buitenstaanders, gold alleen voor katholieken. Maar wat er gebeurde was, dat joden massaal gedwongen werden zich te laten dopen. Ze werden gedood, ze moesten vluchten of ze werden gedoopt. Nou, en dus heel veel verkozen dan maar gedoopt te worden, maar die trokken zich er verder niks van aan en bleven dus gewoon stiekem een joodse godsdienst voortzetten. Maar nu, omdat ze nu gedoopt waren, en katholiek dus waren geworden, vielen ze onder inquisitie. En die ging op de kerktoren staan op vrijdagavond als het winter was. En dan zag je al die schoorstenen branden. En als er ergens geen schoorsteen brandde, dan wisten ze dat zijn joden. Want die mogen op Sabbat geen vuur maken. En aangezien er geen joden meer waren, want die waren allemaal gedwongen om te vluchten of omgedoopt te worden, gingen ze daar dan meteen en dan werden die mensen gevangen genomen. En die konden bij hoog wel aanspringen. Maar je had een goede kans dat ze op de brandstapel terechtkwamen ook. Kun je je voorstellen hoe moeilijk het is voor een jood de gedachte, ik moet een christen worden. Je kunt het heel erg benadrukken, dat is niet zo. Dat is niet zo, maar dat krijg je er bijna niet meer uit. Dat is onze schuld. Die vervangingstheologie heeft dus ontzettend veel kwaad aangericht. Uiteindelijk is alle antisemitisme daaruit voort te komen. En Luther, over een maand gaan we toch hem allemaal een beetje gedenken. De baptisten toch ook wel, ik bedoel, Luther. Maar het is allemaal een enorme smet op het feit dat hij in 1543... die twee afschuwelijke boeken tegen de Joden heeft geschreven. Dat antisemitisme is ten hemel schreeuwend. Grote smet op deze grote man. Heel triest. En zonder dat antisemitisme, dat daar altijd bleef sluimeren vanuit de gedachte, waarom willen die Joden nou toch Jezus niet aannemen? Dat is zo duidelijk uitgelegd. Luther dacht, als we de kerk gaan hervormen, dan komen die Joden eindelijk ook wel. Nee, kwamen ze niet. Maar je kunt Hitlers antisemitisme niet goed je voorstellen zonder die eeuwen van dat Lutherse, en die katholieken hadden veel eerder al met antisemitisme te maken gehad, dat sluimerende antisemitisme. We hebben een enorme schuld op ons geluid. Maar goed, de ene grote fout is dus, dat de Joden dwingen hun Jood zijn af te leren, af te gooien. Totdat ze, nou vooral eind 19e eeuw begon het, maar in de 20e eeuw vooral is het gekomen, dat ze begonnen ontdekken, wij kunnen de Heer Jezus aannemen en kunnen gewoon Jood blijven. Ongelooflijk. Ik heb een preek gehoord van een toespraak van een oude, heel oude Jodin. Die vertelde hoe ze, ze was van Duitse afkomst, ze woonde nu in Israël. En ze vertelde hoe ze daar in Hitler-Duitsland met al haar volksgenoten samengedreven was in de synagoge. En hoe de synagoge in brand gestoken werd. En ze daar omheen renden die naties en Jezus, Jezus riepen. En die vrouw vertelde toen iets. Ze heeft later het geloof aangenomen. En zij zegt Yeshua. Omdat die naam Jezus zo belast is. En ze zei toen iets dat ik mijn leven nooit zal vergeten. Ze zei, in de naam van Jezus is mij zoveel kwaad aangedaan. In de naam van Yeshua heb ik eeuwig heil gevonden. Als je dat hoort, dan snap je waarom ze zich liever geen christenen noemen. En dan snap je ook waarom ze liever Yeshua zeggen dan Jezus. Het is gevoelsmatig, want in het Nieuwe Testament heet Jezus gewoon Jezus in het Grieks. En Jezus ligt dichter bij Jezus dan bij Yeshua. Maar dat zijn gevoeligheden, dat moet je niet wegpoetsen. Dat hebben we allemaal. Dus zij mogen dat ook. Yeshua. Dus als ik daar preek, dan zeg ik ook altijd Yeshua. Heel simpel. Maar ik ben daarin niet eenkennig. Goed, dat is het enige gevaar. Maar dat is op zo'n retour. Het is moeilijk om ze nog te vinden in Nederland. Ze zijn er wel, maar het wordt minder. Het wordt minder. Aan de andere kant is er een opkomende beweging van mensen die zeggen, niet alleen maar het zou mooi zijn om die feestjes mee te vieren, dat vind ik ook. Wie heeft van jullie wel eens een feest van Joden meegevierd? Zederavond bijvoorbeeld. Nou, dat is toch heel wat. Dat is al heel mooi. Dat is heel mooi. Maar op het moment dat mensen gaan zeggen, nee, wij moeten dat. Wij moeten die feest ook gaan vieren. Dan ga je een grens over. En dan vraag ik natuurlijk ook altijd, hoe beredeneer je dat dan? En nou, dat is echt natuurlijk voor mij als theoloog, is dat tegen de borst stuitend hoe dat gedaan wordt. De redenering kan bijvoorbeeld als volgt gaan. Dat heb ik echt auditief zo gehoord. De Heer Jezus zegt, bewaart mijn geboden. Nou, tot de geboden behoort ook de Sabbat en de feesten. Dus wij moeten zijn geboden bewaren, dus we moeten ook de Sabbat houden. Ja, zo lust ik er nog een paar, zeg. Zo lus ik er nog een paar. De maan is van groene kaas of hij is niet van groene kaas. Nou weet iedereen dat hij niet van groene kaas is. Dus er blijft maar één mogelijkheid over. Hij is wel van groene kaas. Heb je hem? Nee, natuurlijk niet, heb je hem niet. Maar dat is van dezelfde soort logica. Het is van dezelfde soort logica. Het slaat dus nergens op. En daar ben ik wel weer benauwd voor. Nog verder gaat het. Als je in zulke groeperingen. En dat zijn dus vaak helemaal geen Joodse mensen. Als dat, dat zijn dan mensen uit de volkerenwereld. Die ook nog gaan vertellen. Dat de mannen zich moeten laten besnijden. Niet dat dat zou mogen. Of dat wenselijk zou zijn. Nee, als je bij die gemeente die aanstaat. Dan moeten de mannen zich laten besnijden. Nou, dan kun je een gewaantebrief als voorlezen. Maar ja, die kennen zij natuurlijk ook wel. Dus daar hebben ze allerlei smoesjes voor om zich daaraan te onttrekken. En dat is een beetje het spanningsveld waarin we zitten. De mensen zeggen, ik heb niks met Israël, dat irriteert me. Want we hebben alles met Israël. Israël is onze oudste broer. We zouden helemaal niks zijn. Ik zeg tegen die mensen, heb je Johannes 4 al eens gelezen? Het heil is uit de Joden. Het heil is uit de Joden. Hallo, het heil is uit de Joden. Dus ik heb niks met Israël. Dat geldt niet voor jullie, ons was hier niet. Jullie hebben iets met Israël, jullie hebben iets met de Torah. Of je bent gekomen om met rotte tomaten te gooien. Maar in elk geval, je hebt interesse. Misschien negatief, maar je hebt interesse. Maar die mensen die op die manier ja, het hele evangelie prediken en helemaal niks met Israël, eigenlijk ook nooit met het Oude Testament in de weer zijn. Of hoogstens verhalen die dan mooi kunnen worden toegepast, maar eigenlijk niet over Israël gaan. Dat kan dus niet. Maar aan de andere kant is het een echte dwaalleer om te zeggen, wij hebben niks met. Wij moeten ons ook als mannen uit de volkerenwereld laten besnijden. Wij moeten eigenlijk helemaal als Joden gaan leven. Wij moeten de Shabbat gaan houden. Daar kan ik nog enig begrip voor opbrengen. Maar we moeten ook al die feesten gaan houden. We moeten de kashrut onderhouden. De spijswetten, enzovoort, enzovoort. Nou, we motten helemaal niks. We leven uit genade. Maar dat is dus. Ja, dat is lastig. Dat zijn de beide uitersten. Maar ik probeer er dus in te zitten. Je hoeft niet, maar het is wel leerzaam. En elk geval is behoren bij het woord van God. En je moet dus ook die feesten kunnen kennen. En dan, als je ze eenmaal leert kennen, krijg je toch stiekem het verlangen. Hek, zou ze dat eens willen meemaken. Hoe dat dan toegaat. En dat te beleven. Nou, dat is wat ik zeg. Ik heb lang genoeg gepraat, Arjan. Ik wil luisteren naar de vragen en de opmerkingen van de mensen.